Een hele goede avond allemaal. Welkom bij de zondagavondkerk. Mijn naam is Marijn en ik ben vanavond jullie gast hier. De straten en de winkels die zijn al mooi versierd. Lichtjes branden al op heel veel plekken. Black Friday hebben we achter de rug. Enorm veel artikelen zijn we met korting over de toonbank gegaan. En Sinterklaas heeft ook al vele schoenen gevuld. En de kerstman die zien we ook al op heel veel plekken in de stad. Wij staan alleen vandaag bij iets anders stil. Het heeft zeker met kerst te maken, maar niet met de kerstman. Maar we vieren vandaag eerste advent. En advent is de tijd waarin de komst en de wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor komst of het komen adventus is, worden de 4 weken voor de kerst advent genoemd. God komt naar ons toe. En de advent heeft in de liturgie een dubbel karakter. Aan de ene kant is het het voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus, ruim 2000 jaar geleden. Maar aan de andere kant is advent ook een periode van verwachting van Jezus' wederkomst. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wanneer God alles in alles zal zijn. Nou, dat is een hele grootse gedachte. Een machtige belofte. En hoe je hier vanavond ook zit, of je daar nu naar uitziet, of dat je nog niet zo bekend bent met dat begrip nieuwe hemel en nieuwe aarde, we vinden het fijn dat je met ons meedoet. Voel je welkom, je bent geliefd in Gods ogen, hoe je hier ook zit. Vanavond zal dominee Eva Bruggeman voorgaan. Ze is jongerenpredikant in Lelystad, heeft hier al vaker in de zondagavondkerk gepreekt. Het is heel fijn dat je in ons midden bent. Nou, jullie hoorden Benjamin ook al spelen, onze vaste huismuzikant op de vleugel. En je gaat ook voor ons zingen, dus fijn ook Benjamin dat je ons meeneemt. Ik zal zo de eerste adventskaars aansteken. En daarna wil ik jullie vragen, als het mogelijk is, om staande het eerste lied te zingen. Zoals dat staat afgedrukt in de liturgie. Ik wens jullie allemaal een hele mooie en gezegende kerkdienst toe.
Thank you. We belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van de hemel en de aarde. Hij is trouw tot in eeuwigheid en laat niet los het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer. Gaat u weer zitten. We gaan ons volgende lied zingen, een adventslied, Kom tot ons, de wereld wacht. Er net al wat over. Het is vandaag de eerste advent. De vier kaarsen staan klaar en de eerste brandt vandaag. En in die adventstijd leven we toe naar kerst. We kijken uit naar de geboorte van Jezus. Het is een tijd van hoop, een tijd van verwachten en van uitzien naar. We wachten op de koning, op Jezus die Emmanuel wordt genoemd, God met ons. We kijken uit naar God die naar ons toekomt in de geboorte van een kind. En in deze adventstijd volgen veel kerken de vrouwen uit het geslachtsregister van Jezus. In het eerste hoofdstuk van Matteüs lezen we namelijk de afstamming van Jezus en worden al zijn voorouders genoemd. Het zijn een hele hoop mannen en er komen ook vier vrouwen in voor. Namelijk Tamar, Rahab, Rut en Bathsheba. Het zijn allemaal bijzondere vrouwen. Vrouwen met een verhaal. En vandaag op deze eerste advent staan we stil bij Bathsheba. We kennen haar uit het verhaal waarin ook een andere koning voorkomt, namelijk koning David. En zij worden als volgt genoemd in dat geslachtenregister. Daar staat, Isaï verwerkte David, de koning. En David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Nou, daarover gaan we het straks verder hebben. We gaan nu eerst met elkaar bidden en daarna zullen we uit de Bijbel lezen. Laten we bidden. Heer onze Vader in de hemel, voor wij uit de Bijbel gaan lezen, richten wij ons op u. Schepper van al wat leeft. In de drukte van ons bestaan zijn we vandaag naar deze kerk gekomen. In het midden van deze drukke stad zoeken we de rust en de stilte in uw huis. We richten ons op u. We zijn hier bij elkaar om te zingen en te bidden, om u te zoeken en elkaar te ontmoeten. Zegen ons hier, hoe wij hier zitten, zegen de ontmoeting met u en met elkaar. En wij bidden u, kom ook met uw Heilige Geest in ons midden. Wees met ons als we uit de Bijbel zullen lezen. En geef dat de boodschap die klinkt op de een of andere manier tot ons zal spreken. Dat we gevoed worden door uw woord. Het ons kracht geeft voor de nieuwe week die voor ons ligt. In Jezus' naam. Amen.
Ik mag met jullie lezen. En het eerste gedeelte dat lees ik uit 2 Samuel 11, vers 14 tot en met 27. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uria meegaf. In de brief stond: stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode: als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld en als hij dan woedend aan je vraagt: waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeset, in Thebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen: ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. Hij zei tegen David: onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen. David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: u moet er maar niet te slecht over oordelen. De oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed, heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond gelijk. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. In de ogen van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. Dan lees ik nu verder in Matthäus 21, de intocht in Jeruzalem. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: zeg tegen vrouw Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.
Thank you.
We hebben net een verhaal gelezen en ik weet niet hoe dat op jullie overkwam, maar ik vind het een heftig verhaal. Misschien kende je het verhaal al wel, want het is best een bekend verhaal. En toch had ik, toen ik het zelf opnieuw goed las voor deze dienst, voor de voorbereiding op deze dienst, ja, dat ik ervan schrok. Dat het opnieuw tot me doordrong dat er in dit verhaal echt verschrikkelijke dingen gebeuren. Er gaat ook het een en ander vooraf aan wat we net gelezen hebben. Want wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? David heeft het echt flink verknald. Hij zit in de problemen. Bathsheba die is zwanger van hem, terwijl haar man Uria weg is. Uria die vecht mee in de oorlog. En David die probeert die fout te laten verdwijnen. Hij nodigt Uria uit in de hoop dat hij naar huis zal gaan en met zijn vrouw zal slapen. Misschien kan het kind er dan nog voor doorgaan als Uria's kind. En wordt op die manier dus verdoezeld wat David gedaan heeft. Maar Uria die doet niet wat David hoopt. Hij gaat niet naar huis. Dus Davids plan mislukt. Wat nu? Hoe kan hij dit nu nog rechttrekken? Dan bedenkt hij een ander plan. Uria moet omkomen in de oorlog. Want als Uria sterft, dan zit hij hem niet meer in de weg en kan hij zijn eigen plan trekken met Bathsheba. We kunnen zijn met elkaar trouwen en is er voor de buitenwereld niets aan de hand. David schrijft dat vrede plan op en hij geeft dat zelfs aan Uria zelf mee om het aan Joab te geven. En Joab die luistert naar David en zo gebeurt het, Uria die sterft in de oorlog. En wanneer David hoort over de slachtoffers die zijn gevallen en de bode er ook bij vertelt dat Uria is omgekomen, reageert hij haast nonchalant. Ach ja, dat gebeurt in de oorlog. Niks aan te doen. En in dat hele verhaal komt Bathsheba niet aan het woord. Wat vindt zij eigenlijk van wat er allemaal gebeurt? Wilde zij dit ook? Of werd zij door David misbruikt? Dat er sprake is van een bepaalde machtsverhouding, dat is in ieder geval helder. En het ligt daarom ook voor de hand om te denken dat Bathsheba hier misbruikt wordt. Want als David de koning naar haar vraagt, hoe kan ze dan weigeren? En zeker in deze tijd denken wij toch al gauw aan alle verhalen rondom MeToo en de schandalen rondom The Voice. Maar feit is dat er niks over Bathsheba gezegd wordt. Over wat ze wil of wat ze vindt. Daar zegt het verhaal niks over. Dus wat wij er ook verder over zeggen of over denken, dat blijft speculeren en invullen. Maar dat David fout zit, dat is helder. En dat David hier zijn macht misbruikt, is ook duidelijk. Zeker in het geval ook van Uria. Alleen omdat hij koning is, kan hij de opdracht geven om Uria om te laten komen. En ook verder horen we niks meer over hoe het met Bathsheba eigenlijk gaat. Wat ze vindt of wat ze voelt. Nu Bathsheba's man is gestorven en ze meteen na de rouwperiode, dat was ongeveer 7 dagen, met David trouwt. Ja, wat vindt ze daar eigenlijk van? In groot verdriet is ze nog misschien vanwege haar gestorven man. Of is ze gelukkig met David? Of helemaal niet? En hoe kijkt ze eigenlijk naar die baby in haar buik? We weten het niet, want er wordt niet over gesproken in de tekst. Bathsheba zelf komt niet aan het woord. En het valt op dat zij de vrouw van Uria wordt genoemd. En pas later, wanneer het kind waarvan zij nu zwanger is, is gestorven en zij opnieuw zwanger raakt, wordt zij bij haar eigen naam genoemd, Bathsheba. En toch moeten we haar niet alleen maar zien als een soort zielige vrouw van wie misbruik gemaakt wordt, of een vrouw die alleen maar ellende overkomt, die niet met naam genoemd wordt of niet in het woord komt. Want verderop in de Bijbel lezen we een verhaal waarin we een andere kant van haar zien. Wanneer David een oude man is geworden, wil een van zijn zonen koning worden. En die zoon die pakt al bijna de macht. Maar dan komt Bathsheba in actie. Want haar zoon Salomo moest toch koning worden? Dat had David haar beloofd. En ze staat op, ze gaat naar de koning toe en legt hem dit voor. Ze komt in actie, ze komt op voor haar kind en voor waar zij in gelooft. Voor datgene wat aan haar beloofd is. En zo gebeurt het dat Salomo koning wordt. Bathsheba die pakt de regie. Nou, ik zei net al wat over, Bathsheba is dus een van die vrouwen die genoemd wordt in het geslachtsregister van Jezus. In een lange lijst naar voorouders worden een paar vrouwen genoemd. En ook David en Bathsheba staan in die lijst. En bijzonder is dat ze er allebei een korte toevoeging bij krijgen. De meeste namen worden genoemd zonder verdere uitleg. Maar bij David wordt gezegd de koning. En Bathsheba die wordt genoemd als de vrouw van Uria. We kunnen er niet omheen. Ze was getrouwd met een ander en David, de koning, krijgt een kind met een getrouwde vrouw. Nou, van een koning verwacht je toch eigenlijk dat hij klaar staat voor zijn mensen. Dat hij er is voor het volk. Dat hij hen beschermt. Dat hij opkomt voor mensenrechten. Staat voor gerechtigheid. Maar David die stelt zich hier op als iemand die vreemd gaat. En hij zorgt ervoor dat een man die hem in de weg zit, die hem niet goed uitkomt, om het leven komt. Hij laat niet zien wat je van een koning verwacht of wat je hoopt van een koning. Hij zou voor het volk moeten opkomen. Maar in plaats daarvan laat hij juist een van zijn onderdanen expres omkomen. En toch worden dus David en Bathsheba genoemd in die geslachtslijn van Jezus. Het hoofdstuk sluit af met dat het wel degelijk slecht was in de ogen van God wat David had gedaan. En hij laat het ook niet zomaar voorbij gaan. David handelt verkeerd. Hij maakt misbruik van zijn macht. En God vindt het slecht wat David doet. Dat blijkt ook in het volgende hoofdstuk. Dan komt de profeet Nathan dat aan David vertellen. David heeft verkeerd gehandeld en God maakt hem dat duidelijk. Maar terwijl Davids daden worden afgekeurd, keurt God de persoon David niet af. David wordt zelfs een man naar Gods hart genoemd. Hij doet dan misschien wel vreselijke dingen, maar dat betekent niet dat God hem afschrijft. En dat is heel bijzonder. En laat dus ook heel veel zien van wie God is. Hij vindt het misschien soms slecht wat mensen doen. Hij ziet dat het vaak niet goed gaat of hij vindt dat mensen verkeerd handelen. Maar dat betekent niet dat de mensen die verkeerd doen, niet meer bij God terecht kunnen. Bij God zijn mensen altijd welkom. Dus verkeerde daden worden afgekeurd, maar de mensen die die daden doen, niet. Het laat ons zien hoe liefdevol God is en het geeft ons hoop. Nou, in Matteüs lazen we over Jezus die Jeruzalem binnenkomt. Het is een gedeelte uit een verhaal wat vaak met Palmpasen gelezen wordt. Over Jezus die naar Jeruzalem komt, de stad binnenrijdt op een ezel en door de mensen wordt verwelkomd met gejuich en met palmtakken. Een overeenkomst tussen die mensen en de adventstijd is het uitkijken naar Jezus. Met Palmpasen verwachten de mensen dat Jezus tot koning gekroond zal worden in Jeruzalem. Met Advent kijken we uit naar de geboorte van de koning. Zoals de wijzen uit het oosten die de ster volgden, die hen niet te zien dat er een koning geboren was. En we lazen in Matteüs dat er in vervulling gaat wat de profeet zei. Kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezel. Dus opnieuw horen we iets over een koning. Uit het koninklijk geslacht van David wordt wederom een koning geboren. En in de komende weken kijken we uit naar zijn komst. De koning die zachtmoedig is. Hij zich presenteert op een manier die we niet verwachten bij een koning. Hij rijdt op een ezel en hij is geboren in een stal. Jezus is een koning, net als David. Maar tegelijkertijd lijkt hij in niets op die koning David. En waar het bij David gaat om macht en die macht misbruikt voor zijn eigen gewin, om zijn fouten te verbloemen en er dan vervolgens ook nog eens een soort onverschillig over doet, gaat het bij Jezus om het tegenovergestelde. Jezus is koning, maar een koning die nederig is en zachtmoedig. Die rijdt op een ezel. Die komt om te dienen. Voor de mensen, om hen bij te staan, hen te helpen en hen de weg te wijzen naar God. Om de relatie tussen de God en de mens weer te herstellen. Nou, even terug naar Batsheba, want waarom speelt nou eigenlijk zij juist een rol in de voorgeschiedenis van Jezus? Van Jezus verwacht je toch een voorgeschiedenis zonder enige fout. Zonder narigheid en zonder mensen die zulke vreselijke dingen doen of meemaken. En toch zit er in die voorgeschiedenis onder andere dit verhaal. Een verhaal met veel verdriet. Batsheba die zwanger raakt van de verkeerde man. En verderop lezen we ook nog eens dat kind komt te overlijden. En Batsheba wiens man wordt omgebracht in opdracht van de koning. Een verhaal vol pijn en verdriet. Een verhaal met eigenlijk alleen maar verliezers. Naast Batsheba zijn er nog drie vrouwen die voorkomen in dat geslachtsregister. Rut, Rahab en Tamar. En het zijn allemaal vrouwen met een pijnlijk en moeilijk verhaal. Met moeilijke momenten in hun leven. Maar juist hen, mensen die hun leven niet op de rit hebben, schakelt God in voor zijn plan. God zoekt de mensen juist op in de duisternis. Hij gaat moeilijkheden niet uit de weg. Pijn en verdriet zal er altijd zijn, maar Gods plan reikt veel verder. Juist door ellende heen, de moeilijkheden van het leven, de dingen die misgaan of verkeerd zijn, God laat die mensen niet in de steek, maar schakelt die mensen zelfs in zijn grotere plan. Batsheba laat ons zien dat God er is voor iedereen. Voor mensen met al hun moeilijkheden. De menselijke zwakheid, de verkeerde dingen en het verdriet. God gaat het niet uit de weg. Hij laat mensen niet in de steek, maar komt juist naar hen toe. En dat geeft ons hoop. Want hoe we er ook bij zitten, wat we zelf ook verkeerd doen of welke ellende ons overkomt, we weten dat God naar de wereld kwam in zijn Zoon Jezus. En hij schrijft misschien verkeerde daden af, maar laat de mens niet vallen. De komende weken leven we toe naar Kerst. We kijken uit naar Jezus, de koning voor iedereen. We zijn zo een moment stil. Je kunt gewoon even stil zijn en nergens aan denken. Je kunt laten bezinken wat je net gehoord hebt. Je kunt ook eens nagaan hoe je in deze adventstijd je ook wilt voorbereiden op Jezus' komst. Hoe doe je dat? Hoe sta je daarbij stil in de komende weken? En na een paar minuten gaan we zingen. O kom, Emmanuel. We gaan zo danken en bidden. En we zullen ook bidden voor twee bekenden van de zondagavondkerk. Namelijk Mirjam, dat is de vrouw van oud-bestuurslid hier in Vienna. Die binnenkort wordt geopereerd en met een zware operatie. Dus we zullen voor haar bidden. En we bidden ook voor Morris, dat is de schoonzoon van Wim en Desiree. Ook hij heeft een slecht bericht gekregen en behandeling gestart. En zij wonen ver weg, dus er is ook nog eens sprake van veel afstand en gemis. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer onze God, grote koning. Wij danken u voor vanavond. Voor dit moment waarin we tot u konden komen. Samen kunnen zingen en bidden. Konden horen over het verhaal over een van Jezus' voorouders. Wij danken u voor Batseba. Voor haar kracht en haar moed. Voor het feit dat zij een van de voormoeders van Jezus werd. Door pijn en verdriet heen. U zag haar en zij werd onderdeel van het grotere verhaal van Jezus en uw plan met de wereld. Wij danken u ook voor wat dat zegt over u. Dat u een God bent die er voor iedereen is. Voor alle mensen. Wat wij ook hebben meegemaakt. Waar we verdriet van hebben, waar we pijn van hebben. Wat ons is overkomen. Of wat wij ook zelf verkeerd gedaan hebben. Verkeerde keuzes of verkeerde handelingen. Heer, u loopt er niet van weg. U koos ervoor om naar deze wereld te komen. Naar uw wereld en uw mensen. Als de koning die wij nodig hebben, de koning voor iedereen. En daar danken wij u voor. We bidden u voor alle mensen voor wie dit verhaal dichtbij kwam. Door situaties in ons eigen leven. Dingen die ons zijn overkomen. We bidden u voor allen die te maken krijgen met machtsmisbruik. Mannen en vrouwen. Wees met hen. Geef hen mensen om hen heen om te vertrouwen en hun verhaal te delen als zij dat willen. We bidden u ook voor alle mensen die soms onbedoeld, soms ook bedoeld grenzen zijn overgegaan. En we bidden u, geef ons een veilige omgeving. Thuis, op het werk, in de kerk, bij het sporten of bij welke bezigheden dan ook. Dat wij onszelf kunnen zijn en ons veilig voelen. Heer, we bidden u voor uw wereld, waarin veel onrust is en veel dingen misgaan. En we bidden u, geef vrede. Laat uw licht schijnen in het duister. En we bidden u speciaal hier voor ons, de mensen van de zondagavondkerk. Wij denken aan Mirjam, die wordt geopereerd en een intensieve operatie moet ondergaan. Heer, wees met haar. Met haar en met Vienna. Is met hen in dit hele traject. Zegen de artsen dat zij hun werk goed kunnen doen. En geef Mirjam ook herstel en kracht ook om deze periode door te komen. We bidden u ook voor Morris, die ook een slecht bericht heeft gekregen en behandeling is gestart. Heer, wees met hem en wees met Nienke en de kinderen. In dit hele traject en dat zij ook uw nabijheid mogen voelen. Juist ook misschien omdat ze zo ver weg zijn en familie moeten missen. Heer, geef hen kracht en moed. Wees ook met ons in de komende weken van deze adventstijd. Geef ons de rust en de hoop om naar u uit te zien, op u te vertrouwen. Zegen ons zo. Dit alles bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan ons laatste lied zingen. Het is een zegenlied. God zegen voor jou. Oh, sorry. We gaan nog iets anders doen. Mededelingen.
Bijna. dankjewel Eva dat je hiervoor ging. En Benjamin, jij ook bedankt voor het zingen en spelen. We zullen zo overgaan tot de collecte. Sietske die gaat rond met een collectezak, maar het is ook mogelijk om met een QR-code een bedrag naar keuze over te maken. Het is heel makkelijk, scan de tikkiecode en dan wijst het vanzelf. Ik wil jullie nog even attenderen op de kerstavonddienst. Ik kreeg net een overzichtje te zien van de website van het Concertgebouw die de tickets voor ons verkopen. En het gaat heel erg goed, want de zaal die zit al behoorlijk vol. Dus als je nog geen kaartje hebt voor de kerstavonddienst en je wil nog een mooi plekje, dan zou ik adviseren om snel naar kerstavonddienst.nl te gaan. En dan kun je daar een kaartje uitzoeken. Mocht dat nou lastig zijn, om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld omdat je het niet zo handig bent met een computer en digitaal een kaartje kan aanschaffen. Of dat je niet de middelen hebt om dat te betalen. Dat is geen enkel probleem. Laat het dan even aan mij weten of aan iemand anders van het bestuur. Want we hebben ook een heel aantal kaarten beschikbaar. En dan ben je natuurlijk ook van harte welkom en krijg je een mooi plekje in de zaal. Het scheelt ook dat je, als je zo'n ticket hebt, ook die stoel voor jou is. Dus je hoeft niet meer zo lang in de rij te staan zoals dat vroeger het geval was. Dus dat is heel fijn. Benjamin, het projectkoor. Je hebt 60 mensen. Zijn het er inmiddels al meer?
Iets minder.
Oké. Dus er is nog ruimte. Mocht je het nou leuk vinden om mee te zingen in het projectkoor onder leiding van Benjamin, samen met een heel aantal anderen, dus bijna 60 mensen, zo tussen de 20 en 45 jaar, geef je dan op. Het is wel belangrijk dat je mee kan doen met de repetities. En die zijn op 11 december en op 18 december hier in de Engelse Kerk. En dan is er een generale repetitie, die zal op 20 december zijn of 23 december. En dan natuurlijk de avond zelf in het Concertgebouw op 24 december. Nou, je leest er meer over op pagina 9 en 10 van de liturgie. En spreek Benjamin gerust aan, want betere informatie kun je niet krijgen. Dan nog iets verder vooruit. Dat gaat over zondag 1 januari. We zijn van plan om een kleinschalige kerkdienst te organiseren. Of een bezinningsmoment. En het zou mooi zijn als we dat zo hier in het koor kunnen doen. Een beetje zo in de stijl zoals we dat in de Stille Week doen. En dat zullen we vanuit het bestuur oppakken en organiseren. Maar we willen wel heel graag weten wie van jullie zou op zondagavond 1 januari... om 7 uur in de gelegenheid zijn om hier te zijn. Want dat doet ons ook een beetje besluiten. Gaan we dit doen of niet? En in de Bijbel staat waar twee of drie samenkomen, daar is Gods geest aanwezig. Nou, dat geloven we ook, dat onderstrepen we. Maar we leggen de lat iets hoger. We hebben het op 10 mensen geschat. Dus ik doe even een poll. En daar gebruiken we geen mobiele telefoons voor of andere moderne media. Gewoon even je hand. Zou je, als je aanwezig wil zijn op 10 januari, of op 1 januari, pardon, je hand kunnen opsteken, dan kunnen we even tellen hoeveel mensen dat zijn. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, die zitten dus op 10. Dus we gaan het organiseren. Dat is mooi, dank jullie wel. Leuk ook om dat in zo'n kleine setting te doen. En ik denk dat we er ook een klein feestelijk momentje van kunnen maken. Door na de dienst een gezellig drankje om het nieuwe jaar in te luiden. Dus mooi. En als je natuurlijk andere mensen kent, nodig ze uit. Ze zijn van harte welkom. Nou, dan als laatste wil ik nog even het anderhalve meter vlog onder de aandacht brengen. Over geloof en autisme. Misschien ben je hier wel in de kerk geweest en heb je het gesprek met Kars gevolgd. Maar misschien heb je het nog niet gezien of gehoord. De QR-code staat ook in de liturgie. Of kijk op ons YouTube-kanaal anderhalve meter. Nou, dan was dat het voor nu. Jullie zijn straks hartelijk welkom natuurlijk voor de koffie of thee. Staat daar. Mooi om elkaar nog even te spreken. En daarna wens ik jullie een hele goede en gezegende week toe. Thank you.
Draag met je mee de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, is met jullie allen. Amen.